Wij zijn in Romeinen 3, vers 21 aanbeland. En die versen wil ik eerst maar met jullie lezen. Daar staat vanaf vers 21: maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, en tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een ene God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. En dat is altijd het grote probleem. Dat als wij zeggen dat wij niet onder de wet zijn als gelovigen, dat men ons daar op grond daarvan goddeloos vindt, alsof wij de wet aan de kant schuiven. En enerzijds schuiven wij de wet aan de kant en anderzijds niet. Want dit gedeelte vanaf vers 21 tot en met vers 31 is in die zin wel degelijk een volmaakt geheel, hoe zeg je dat? Het eindigt waar het ook mee begonnen is, namelijk dat wij de wet bevestigen, stond in vers 31. Maar dat wij toch buiten de wet om, zonder de wet, wil dat zeggen, gerechtvaardigd worden voor God. Wij worden op wettige wijze, als ik het nou zo zeg, is het misschien het duidelijkste. Wij worden op wettige wijze, worden wij buiten de wet om gerechtvaardigd. Hoe dat precies in elkaar steekt, dat wordt hier ook niet uitgelegd. In Galaten wel, daar zijn we wel eens vaker geweest. Daar staat onder andere, ik zeg dat dan direct maar aan het begin, zodat dat even weer naar boven komt. Daar staat, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. De wet heeft feitelijk zelfmoord gepleegd. Dat is wat er eigenlijk gebeurd is. Want de Heer Jezus, staat ook in Galaten, de Heer Jezus kwam onder de wet en hij werd door de wet veroordeeld. Want toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, wordt ervan gezegd dat het oordeel Gods over hem uitgegoten werd en de wet werd vervuld. Wel degelijk in zijn sterven en wel degelijk, hoe zeg ik dat? De wet veroordeelde mens en de wet veroordeelde ook de Heer Jezus. En daarmee is het vonnis uitgesproken, het vonnis is voltrokken. En daarna heeft de wet zijn functie gehad. Want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En als de mens gestorven is, dan is die gerechtvaardigd van de zonde, maar is die ook gerechtvaardigd van de wet? Is die daarvan vrijgesproken? Wij als gelovigen leven namelijk met het oordeel al achter ons. Wij zijn alreeds veroordeeld door de wet. Maar wij hebben daarna nieuw leven ontvangen. En daar heeft de wet niks mee van doen. Want dat nieuwe leven is het leven van Christus in ons. En dat heeft geen wet nodig.
Alle boetes zijn betaald.
Alle boetes zijn betaald, ja. Ja, zo is het inderdaad. Ja, ik ben ook blij dat ik nog niet toe ben aan Romeinen hoofdstuk 13. Dan gaat het erover dat je de overheid onderdanig zou moeten zijn. Maar goed, keurig je bekeuringen betalen, zeg maar. Met een glimlach. Maar goed, dat is even een ander onderwerp, hè. Maar wat hier staat in vers 21, dat is essentieel. Hè? Deze versen, en eigenlijk zou je ze elke week wel ergens moeten gaan bespreken, want deze versen is de basis van het evangelie. Want tot en met vers 21, of tot vers 21, hebben we het alleen maar gehad over de ellendige positie van de mens. Dat de mens zo goddeloos is en dat de wet ook niet helpt en of je nou Jood bent of niet, dat maakt allemaal niks uit. Gerechtvaardigd word je toch niet, je leeft onder het oordeel Gods. Maar nu wordt gezegd dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden, vers 21, zonder de wet, maar hebbende wel getuigenis van de wet en de profeten. Het Oude Testament namelijk spreekt wel over die verlossing, over die rechtvaardigheid Gods. En dat moet je leren begrijpen, dat het aan de ene kant is zonder de wet, buiten de wet om, maar aan de andere kant getuigt de wet wel van de rechtvaardigheid Gods. En dat moeten wij al lang weten, want wij hebben de Hebreeënbrief behandeld en daarin staat onder andere dat de wet een schaduw is van toekomende goederen. De wet spreekt over die toekomende verlossing, vanuit het verleden dan beredeneerd. De wet spreekt over die toekomende verlossing, het is Hebreeën 10 vers 1. De wet spreekt daarvan, maar in zichzelf en op het vlees toegepast, heeft de wet geen functie. Het staat in datzelfde vers in Hebreeën 10 ook erbij. Hoe staat het er? Er staat de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. De wet kan nimmer meer heiligen dan wel reinigen degene die daartoe gaan. Als je leeft onder de wet en volgens de wet offers brengt bijvoorbeeld, dan helpt dat helemaal niks. Maar waar was het dan goed voor, die offers? Om te laten zien hoe het in zijn werk zou gaan, die verlossing. Hoe de rechtvaardigheid dan wel tot stand komt. En dat ligt wel degelijk. Dat is wel degelijk de achtergrond ook van dit schriftgedeelte. Want ik weet niet of je dat merkt. Maar het gaat over rechtvaardigheid. Het gaat over verlossing. En het gaat over verzoening. Vers 24 en vers 25. En dat zijn wel degelijk begrippen uit het Oude Testament. In het Oude Testament heet het dan geen verlossing. Maar dan heet het lossing. Onder het Oude Testament. Dan loop ik een beetje op de zaken vooruit. Want dan zit ik al in vers 24. Maar om alvast daar wat over te zeggen. Verlossing, wat is verlossing? Ja, wij zeggen ja. Als je ergens van bevrijd bent, dan ben je verlost. Ik was eerst een slaaf ergens van. Maar dan kom je al erg in de Bijbelse context, zeg maar. Of je had een verslaving, dat kan ook. En daarna heb je die verslaving niet meer, dan ben je daarvan verlost. Maar wat belangrijk is met die term verlossing, is dat je begrijpt wat het betekent. Want het is, zoals gezegd, een oud-testamentisch begrip. Het betekent namelijk loskoping. Je wordt niet verlost omdat je zelf iets, nou, omdat je ergens aan onttrokken hebt, maar je wordt verlost omdat iemand anders de prijs voor jou betaald heeft.
Losgeld.
Want een losgeld of een losprijs wordt er betaald. En daarna staat in vers 25, en ik loop dus inderdaad de zaken vooruit, maar goed. Wordt in vers 25 gezegd dat God de Heer Jezus voorgesteld heeft tot verzoening. En zelfs het begrip verzoening, als je het eenvoudig zegt, dan zeg je, nou ja, dan is er weer gemeenschap tussen twee partijen. Dan zijn ze verzoend. Zoals Jacob en Esau verzoend werden nadat ze elkaar een dikke 20 jaar niet hadden gezien. Dat is een leuk verhaal, toch? Ja, dat is een leuk verhaal. Jacob en Esau. Esau die dacht eerst geboorterecht te krijgen. Esau krijgt het eerst geboorterecht niet. Gaat naar Jacob. Esau wordt jaloers op Jacob. En hij zocht hem te doden, staat er. Jacob die verdwijnt. Die gaat naar zijn andere voorouders, zeg maar. Precies. En na 20, 25 jaar komt hij weer terug. Ontmoet hij Esau. En hij is als de doodst dat Esau nog boos op hem is. En dan gaat hij naar hem toe. En wat doet hij? Dan geeft hij geschenken. Als verzoening. Maar bij verzoening hoort inderdaad ook altijd een prijs. Het is zo sterk dat zelfs het begrip verzoening in het Oude Testament wel eens wordt gebruikt voor de prijs. Dat heet gewoon de verzoening. Verzoening, zou je kunnen zeggen, komt ook tot stand door een verzoener. Maar dat wordt ook gewoon genoemd verzoening. Maar goed, daar loop ik inderdaad iets op de zaken vooruit. Maar wat wel van belang is, is dat dit al oud-testamentische begrippen zijn, die wel degelijk toegepast worden, alleen niet op dat lage niveau waarop ze in het Oude Testament vermeld worden. Hoe moet ik dat nou uit gaan leggen? Nou ja, er staat bijvoorbeeld, stel je voor dat iemand in, daar gaan we even heel wettisch, dit is heel aards, heel plat niveau, de wet toegepast. De wet zegt, als iemand in slavernij is geraakt, wat moet er dan allemaal gebeuren? Wat is er dan, hoe kan die daaruit komen? Hoe kan die verlost worden uit de slavernij? Ja, dat kan die doen. Wachten op het jubeljaar, het 50ste jaar. Dat kan. Of, nee, want die wetten die erin staan, dat is nooit veel mee gedaan hoor. Ook al die offers niet. Dat is niet veel gevierd hoor. Hij kan wachten op het jubeljaar. Of, er is een losser. Zijn nabestaande, heet het dan. Zijn de meest naaste. De naaste, want de naaste is de losser. Leer je dan ook direct trouwens, maar goed. Of zijn naaste, dat betekent, staat er ook bij, of zijn oom, of de zoon van zijn oom, of nou ja, iemand uit zijn nabije familie. Die betaalt de prijs voor hem die nodig is om hem weer vrij te kopen. Want dat hoort er ook nog bij, als je spreekt over verlossing of verzoening. Dat betekent, dat betekent dat je gevangen zit. Dat betekent, zoals Paulus het zegt in Romeinen 7, ik ben verkocht onder de zonde, in slavernij. Ik ben een slaaf van de zonde.
Volgens de wet heeft de losser ook wel altijd het recht om het te kopen. De eigenaar mag niet zeggen van ik verkoop hem hier niet.
Nee, dat moet. Dat moet. Stel je voor dat zo'n slaaf 100 euro heeft gekost. Of sikkel, weet je, sikkel. Of gera, weet ik veel. 100. Hij heeft 100 gekost. En hij is 25 jaar in slavernij geweest. Dan duurt het nog 25 jaar voordat hij vrijkomt. Dat is dus de helft van het geld. Dan komt de losser, zijn neef of zijn oom of wie dan ook. Die komt eraan en die zegt tegen de baas. Die zegt, hier heb je 50. Want de helft, hij hoeft nog maar de helft. Dus hij betaalt 50. Dan is hij vrij. Waarom zo'n inzetting?
En dan kan je wel... Is dat echt zo vroeg op de slavernij?
Nee, dat staat in de Bijbel. Dat zijn de wetten die in de Bijbel staan, maar die zijn nooit gehanteerd.
Amerikanen deden het anders en Nederlanders ook.
Maar dit is wat. Dit zijn wettische instellingen. Dit zijn wettische instellingen. En het spreekt uiteraard, maar dan zit je al op het hogere niveau. Het spreekt uiteraard van de verlosser, namelijk de Heer Jezus. Want hij is uiteraard die losser, hij is onze naaste. En hij is degene die de prijs... Ja, neem maar even een kop koffie. Hij is degene die de prijs betaalt Welke prijs? De losprijs. En zo heb je meerdere van dat soort instellingen.
Een soort verloskundige.
Ja, een verloskundige, ja.
Iemand die het verloskundig is.
Ja. En dat zit allemaal achter deze begrippen. En dat moet je ook in gedachten hebben. Want dat is namelijk de wettische grond. Hoe de verlossing tot stand is gekomen. En het wordt zo kernachtig in vers 21 gezegd. Er wordt gezegd, maar nu... Inmiddels betekent dat, hè? Maar nu, inmiddels, sinds de Heer Jezus Christus, is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Maar de wet, dat moet je eigenlijk dan zachtjes achter zeggen, hè? Maar de wet spreekt wel van die verlossing, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Alleen niet op het lage niveau, maar op het hogere niveau. En zo heb je talloze wettische instellingen. Nou ja, laten we het hebben over de offers. De Hebreeënbrief hebben we behandeld. Dus wij weten, en dat weet elk weldenkend mens, die weet dat een dierlijk offer onze zonden niet kan wegnemen. Want ja, dat is natuurlijk... Dat is, als je er even afstand van neemt, is het natuurlijk belachelijk.
Er zijn vaak veel mensen die dat opnemen.
Ja. Ja, tuurlijk. Maar zelfs in onze tijd zijn er mensen die denken... nou, wat had je in de Rooms-Katholieke Kerk in de dagen van Luther? Aflaten. Hetzelfde hoor. Of je dan een offer brengt of een aflaten. Een offer moest je ook kopen. Nou, het offer, tuurlijk, daar zit nog de symboliek achter. Maar het is ook gewoon, nou, ik betaal gewoon mijn... ik koop mijn verlossing. Wat zeg je? Ja, je komt met een schaap en in de Rooms-Katholieke Kerk kon je een aflaat kon je kopen. Dat was je toegangsbewijs tot de hemel. Maar ja, dat geloof je toch ook zelf niet? Ik bedoel, dat is... Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja. Ja. Maar, die offers in zichzelf hadden ze geen enkel praktisch nut. Wat heeft het voor nut dat die hoge priester op de grote verzoendag zijn mooie pak uitdoet? Want normaal had hij een heel mooi pak aan, maar dan moest hij zijn linnenkledij aantrekken. En dan moest hij, moest hij alles smerig maken, ja, met het bloed. Want dat werd één bloederige bedoening was dat. Het beest moest geslacht en dan ging hij met het bloed in het heilige der heiligen. Dat mocht dan maar één keer per jaar, moest hij bloed springen. Moest hij ook... Terwijl hij onderweg naar dat heilige der heiligen toe ging, moest hij het bloed op de grond springen. En hij moest aan de hoeken van de altaren en zo, die hoorntjes. En hij moest op het verzoendeksel, komen we ook nog op trouwens, verzoendeksel. Moest hij het bloed springen. Wat heb je eraan? Niks. Dat is toch onzin? In zichzelf is toch onzin? Nou, dat is wat ermee bedoelt. Het is ook niet op grond daarvan. De verlossing is niet op grond van dat soort inzettingen. Maar die inzettingen die zijn wel een type, een plaatje, een afbeelding van hoe de verlossing tot stand komt. En het spreekt altijd over Christus, want om het verhaal af te maken. Zo'n inzetting als Grote Verzoendag, dat het bloed op de grond gesprengd moet worden. Daarvan zegt Paulus in de Hebreeënbrief gewoon. Dat is de verse en levende weg waardoor wij... kunnen naderen tot de troon der genade. Heet de Ark des Verbonds in één keer de troon der genade. Ark der... Ja, mercy seat. In het Oude Testament, in het Engels, staat ook gewoon mercy seat. Dat is eigenlijk jammer, want het is niet goed vertaald. Maar dat is... Dan wordt de nieuwtestamentische betekenis wordt er al ingelegd. Want het is een verzoendeksel, ook niet helemaal. Het is gewoon bedekking. Meer is het niet. Maar ja, als zonden bedekt zijn, ja, dan komt inderdaad verzoening tot stand. Dus dan heeft men er verzoendeksel van gemaakt. Maar goed, daar komen we nog wel op. Maar dat is wat er bedoeld wordt als er staat dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden zonder de wet. Maar de wet spreekt wel over die verlossing en die rechtvaardigheid. En in die inzettingen, dat lees je toch ook altijd, wat moest men altijd doen als men zo'n offer bracht? Dan moest men de handen, moest men op het offer leggen. Waarom? Wat heb je daaraan? Nee, ook niks, daar heb je niks aan. Maar het is het overdragen van jouw zonden naar de zondebok. Zo heet hij dan ook, hè? De zondebok.
Die bok.
Ja! De zondebok, daar kunnen wij al onze frustratie op bord vieren, zeg maar. En, nou ja, weet je. Alles wat de mens aan zichzelf vervelend vindt, projecteert hij op een ander. En dan wordt iemand voor uitgekozen en die is dan de zondebok.
Die is het haasje.
Of het haasje, ja. Ik weet niet of er ook haasjes als offers gebracht werden. Wel vogels, maar als je arm was, dan mocht je ook een tortelduif. Tortelduif mocht je wel offeren. Moet je wel een windbux hebben, want ja, anders, anders dan krijg je geen tortelduif natuurlijk. Maar goed. Ja, of zout op zijn staart leggen, ja, dat helpt ook heel goed. Ja. Maar dat is met al die offers zo. Ik schiet, nou, we het toch over vogels hebben. Heb je nog zo'n offer in het Oude Testament? Dat is volgens mij, als de melaatse gereinigd is, als die weer, als die genezen is van zijn melaatsheid, dan moet hij ook een offer brengen. Dan moet hij twee vogels brengen. De een moet geslacht worden in een vat of een schaal met levend water. Wordt het bloed van het ene vogeltje wordt in die schaal met levend water gedaan. En de andere vogel die wordt vrijgelaten. Maar die vogel die vrijgelaten wordt, die wordt wel eerst gedompeld in het bloed van het andere vogeltje in die schaal met water. Ja, ik bedoel, het is maar goed dat er geen olie in zat, anders kwam het beest niet meer omhoog.
Heb je Greenpeace op je nek?
Heb je Greenpeace op je nek, ja.
Dat was bij de zondebok toch ook zo?
Had je er ook twee?
Had je er ook geslacht en die andere werd de woestijn ingejaagd.
Het is precies hetzelfde. Het is bijna hetzelfde verhaal, ja. Alleen, ja, de typologie is net andersom. Want, maar goed, nou we het toch over hebben, zal ik dat inderdaad maar wat uitleggen. Bij die twee vogels. Die ene die geslacht wordt en wiens bloed in die schaal komt, is aan de ene kant een uitbeelding van de dood, want het beest sterft, maar zijn bloed, en bloed is leven, zijn bloed wordt opgevangen in een schaal met volgens mij ook nog levend water, dus dat is dubbel leven. En die andere vogel, het is maar één offer. Dus die andere vogel die wordt daarin gedompeld en die gaat de hemel in. De vrijheid in. Nou, dat beeld uit aan de ene kant. Heel simpel gezegd. De dood van de Heer Jezus, maar daarna ook zijn opstanding en zelfs zijn hemelvaart. En bij die twee bokken krijg je ongeveer hetzelfde. Alleen is het iets moeilijker, omdat daar die geslachte bok wel degelijk een type is van de opgewekte Christus. De gestorven en opgewekte.
Die wordt daarna nog op de altaar gelegd.
Ja, en bloed wordt gebracht in het binnenste heiligdom van die bok. Dus aan de ene kant is die gestorven. Dat wordt ook uitgebeeld in die bok die in de woestijn gestuurd wordt. Bevindt zich buiten de legerplaats, buiten de maatschappij. Aan de ene kant horizontaal staat die er buiten. Maar dat komt omdat die verticaal is gegaan. Nou ja, verticaal, in het heilige der heiligen, maar het heilige der heiligen is een uitbeelding van de hemel. Dat weten we ook allemaal, staat ook in Hebreeën. Nou ja, als je er niet veel van gevolgd hebt, dan geeft het nog niks. Als je alleen maar begrepen hebt dat het inderdaad in zichzelf zinloos is, die offers, maar dat het een uitbeelding is van hoe de verlossing tot stand komt, dan weet je al heel wat. Want dat moet je vasthouden. Want als iemand tegen ons zegt van ja, je moet onder de wet leven. Dan betekent dat ook. Dat betekent niet alleen 10 geboden. Dat zou ook betekenen dat wij al dat soort offers moeten doen. En dan zegt men, dan gaat men die dingen door elkaar gooien. Dan zegt men, nee, dat gedeelte van de wet, dat hoeft niet meer. Maar de rest is nog wel belangrijk dat wij ons daaraan houden. En als we dat dan niet doen, dan hebben we de Heer Jezus als onze voorspraak. Dan hoeven we niet meer van die offers te brengen. Maar dan is de Heer Jezus onze middelaar of verzoening. En ja, gedeeltelijk is dat ook nog zo. Maar het betekent niet dat wij onder de wet leven. Niet onder de 10 geboden, dat is niet het beginsel voor ons leven. Maar goed, daar komen we echt nog op naar aanleiding van hoofdstuk 6 en 7. Hoe de wet precies werkt en wat de wet doet. En dat de wet de bediening des doods is. En dat als je onder de wet leeft, dat er niks goeds uit voortkomt. En het alternatief, hoe je dan wel zou moeten leven, die term klopt dan niet, want ja, moeten, dan, hoe je dan wel zou leven, dat wordt ook gezegd. Maar dat, daar komen we allemaal nog op. Eerst moeten we dit maar vasthouden. Een ander ding wat ik er nog van moet zeggen is dat er staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Was die rechtvaardigheid Gods er dan in de oud-testamentische tijd niet? Jawel, die was er wel, maar die was verborgen, want dat is het tegenovergestelde van geopenbaard. Die was verborgen, zat nog een bedekking over. Waar was die dan verborgen, die rechtvaardigheid Gods? Nou, in die wet, in die offers en in die inzettingen. Omtrent de losser bijvoorbeeld. En niet alleen in de wet, maar ook in de profeten. En dat is eigenlijk een aanduiding voor het hele Oude Testament. Dat is een beetje lastig. De ene keer heet het Oude Testament gewoon wet. De andere keer heet het Oude Testament wet en de profeten. En de andere keer heet het wet, de profeten en de psalmen. En de andere keer heet het gewoon Mozes. Gaat het over het hele Oude Testament. Ja, daar moet je aan wennen dat het woord wet niet betekent 10 geboden. Wet betekent sowieso niet 10 geboden, wet betekent gewoon onderwijs. Het Oude Testament spreekt daar namelijk al over. Alleen waar het Oude Testament precies over sprak, dat wordt door onder andere Paulus geopenbaard en toegelicht. En dat doet hij juist in deze versen. Nou, en wat ik ook nog moet zeggen, is dat vanaf vers 21, dat wij feitelijk de draad weer op hebben gepakt die wij in hoofdstuk 1 hebben losgelaten. Hè? Want ik heb vorige keer ook wel gezegd dat hoofdstuk 1 vers 16 en 17... Daar breekt Paulus zijn betoog af en gaat hij eerst in op de ellende in de wereld. Maar over dat evangelie komt hij pas weer te spreken vanaf vers 21 in hoofdstuk 3. En je kan dus ook gewoon doorlezen vanuit Romeinen 1 vers 16 naar 3 vers 21. Dan staat er: want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk, vers 22, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. En dat hebben wij al gelezen in Romeinen 1 vers 17. Want daar staat: de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, in het evangelie, uit geloof tot geloof. En in 3 vers 22 staat: door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Als ik me goed herinner, heb ik dat toen ook gezegd, toen we Romeinen 1 vers 17 besproken hebben. En als je hier dus geen Statenvertaling hebt, dan lees je ook wat verkeerds. Want het is alleen de Statenvertaling die spreekt over het geloof van Jezus Christus. En als je een nieuwere vertaling hebt of een andere vertaling, dan staat er altijd het geloof in Jezus Christus. En dat komt dan ook nog weer over allen die in hem geloven. Dat staat dus 2 keer hetzelfde. En dat is wel van belang, want wij beseffen ons dat misschien niet zo vaak, maar de Heer Jezus was een gelovige. Dat vindt men dan zo raar. Geloofde hij dan in zichzelf? Of zo? Want wij geloven in de Heer Jezus. Geloofde hij dan in zichzelf? Ja, ook. Nou ja, eigenlijk niet natuurlijk. Hij geloofde in diegene waarin waarover het Oude Testament sprak. Maar dat was hij zelf. Dat is misschien een beetje ingewikkeld, maar zo is het toch wel degelijk geweest. De Messias werd beloofd vanaf bladzijde 1 van de Bijbel, in profetie, door profeten. Wordt de Messias beloofd, het zaad der vrouw dat de kop van de slang zou vermorzelen, het zaad van Abraham, dan wel het zaad van David met een eeuwig koninkrijk, die werd beloofd. En de Heer Jezus heeft geleerd, onder andere heeft hij geleerd, dat hij dat was. En dus heeft hij ook geleerd waar zijn weg moest zijn. Een weg door lijden tot heerlijkheid. Dat wist hij. Dat staat bijvoorbeeld in Johannes. Als de Heer Jezus het hoge priesterlijk gebed uitspreekt, dan zegt hij... ik ben aan het einde van mijn aardse loopbaan en ik ga straks naar u toe. Of uitspraken als dat de Heer Jezus zegt, niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel is nedergedaald. Heeft hij het over zichzelf? Hij heeft geleerd dat hij inderdaad uit de hemel is nedergedaald. En dat heeft hij geleerd. En dat is belangrijk. Dat wist hij niet allemaal toen hij geboren werd, maar dat heeft hij geleerd. Wel vrij rap, ja. Op 12-jarige leeftijd vinden wij de Heer Jezus al in de tempel. En dan verbaast hij al de wetgeleerden en de schriftgeleerden. En de Heer Jezus was natuurlijk ook niet zomaar iemand. Hè? Hij was wel degelijk uit koninklijk geslacht. Zijn we ook allemaal vergeten, maar dat was hij wel degelijk. Hoewel er dan geen troon was, was de Heer Jezus wel uit koninklijk geslacht. Koninklijke familie. Ja, via beide kanten, ja. Zijn geboorte was nogal bijzonder. De geboorte van zijn neef was ook bijzonder. Johannes de Doper. Maria die ontving Godspraak. Jozef ontving Godspraak. Nou, daar zullen ze het heus wel over gehad hebben toen de Heer Jezus wat ouder is geworden. Dat weten we zeker, want Maria zegt dat ze de woorden in haar hart bewaarde. Dat staat er geregeld. En de Heer Jezus, die heeft de schriften onderzocht. Daar getuigt hij ook van in zijn leven, in de discussies met de schriftgeleerden. Dan heeft hij het erover. Wat betekent dit dan en wat betekent dat dan?
Wist zijn broers ook altijd wel dat hij Gods zoon was? Of tenminste...
Ik heb vermoeden van niet zo fanatiek, zeg maar.
Het
moet een apart gezin
geweest zijn.
Ja, het zal. Zou je broer maar zijn.
Ja.
Ja, nee, wat wij uit de Bijbel daarover lezen is dat er in die zin best afstand was tussen de Heer Jezus en zijn broers. Op verschillende manieren zelfs. Want de broers die zaten gewoon in het normale systeem en de Heer Jezus niet. Want dat zeggen die schriftgeleerden bij gelegenheid ook. Die zeggen, ja, zijn broers kennen wij, zijn moeder kennen wij. Maar die Jezus, wie is deze? Van waar heeft deze zijn wijsheid? Hoe weet hij dat allemaal? Zijn broers kennen we wel. Die zijn ook net zo orthodox opgevoed waarschijnlijk als wij. Maar die
slimste.
Maar die Jezus, dat wisten ze niet. Hoe komt hij eraan? En de Heer Jezus zegt dan vaak in het Johannes-evangelie dat hij het van zijn vader heeft. Ja, van zijn hemelse vader. Maar dan vraag je je ook af van ja, hoe dat dan? In een visioen of in weet ik veel wat. Daar lezen we niks over. Maar wat we wel lezen is dat de Heer Jezus kennis van de schrift had. En daarover in discussie ging. En de Heer Jezus wist ook dat hij wist dat hij de Messias was. Hij wist dat hij moest lijden en sterven. Hij zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was, staat er. Maar de Heer Jezus wist ook dat het koninkrijk, want de Messias zou immers een koninkrijk hebben, de zoon van David... Zou een eeuwig koninkrijk hebben. Hij wist ook dat dat niet terstond zou openbaar worden. De Heer Jezus wist ook dat er nog een lange tijd overheen zou gaan. Voordat het koninkrijk openbaar zou worden. Dat bewijst de Heer Jezus allemaal door zijn uitspraken hoor. De Heer Jezus wist ook dat hij eerst een gemeente zou gaan bouwen. Dat wil zeggen een volk uit de volkeren. Met een hemelse positie. Met een hemelse bestemming. Dan vraag je ook af, hoe wist de Heer Jezus dat? Want dat vind je in het Oude Testament toch ook niet? Nee, niet in het openbaar, niet aan de oppervlakte, maar wel in bedekte termen. De Heer Jezus zegt toch, ik ga naar het Vaderhuis en daar zijn vele woningen. Dan moet de nadruk eigenlijk liggen op vele. Daar zijn vele woningen. Niet alleen een woning voor mij. Kijk, die twee schriftplaatsen, daar zoomen we een beetje in. Maar die moet je eens naast elkaar leggen. Johannes 14. Kijk, want die om het duidelijk te maken. Die hemelse positie van de Messias en van de gemeente, dat was in oud-testamentische tijd onbekend. Onder de Joden. En dus was het overal onbekend, want de enige die er een beetje verstand van hadden, waren de Joden. En die wisten het niet. Maar de Joden die verwachten alleen een koninkrijk op aarde. Met een aardse Messias. Maar in het Oude Testament ligt wel degelijk verborgen dat de Messias naar de hemel zou gaan en eerst daar zijn koninkrijk zou oprichten. En dat hij de gemeente zou trekken uit deze wereld en ook zo'n hemelse positie zou geven. Dat hoort bij de verborgenheid. Dat is niet de normale situatie dat een mens naar de hemel gaat, maar dat is specifiek in onze bedeling zo. En vlak voordat de Heer Jezus lijdt en sterft en weer opstaat uit de dood, zegt hij in Johannes 14, vers 2, in het huis mijns vaders, de hemel uiteraard, zijn vele woningen. En de nadruk moet je leggen op vele. En ik ga niet verder lezen, maar ik ga er wel een schriftplaats naast leggen, namelijk Hebreeën hoofdstuk 2. En toen de Heer Jezus opstond uit de dood en zijn hemelse positie innam, waartoe werd hij toen aangesteld? Ja, tot hoge priester. Of tot, noem nog eens wat. Koning is ook natuurlijk goed. Maar ja, als je hoge priester bent naar de ordening van Melchizedek, dan ben je al koning. Want Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. Hoge priester, koning. En wat zei de Heer nog meer in Psalm 2? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Bij de opstanding was dat. Dus in het Oude Testament staat dat de zoon van God gesteld zou worden. Ooit een keer op een bepaalde dag. En in Hebreeën 2, daar wordt er ook, Hebreeën spreekt daar sowieso over, hè, dat de Heer Jezus gezet is aan Gods rechterhand, dat hij tot zoon is gesteld, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar dan staat er in vers 10 van Hebreeën 2, ja, in die moeilijke zin, daar staat, want het betaamde hem, het betaamde God, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid zou leiden. Ja, dat staat er niet, maar dat komt omdat die zin wat anders in elkaar steekt. Maar er staat vele zonen en geen kinderen. En dat maakt nogal verschil, want door de term zonen krijg je kortsluiting met het feit dat de Heer Jezus gesteld is tot zoon. En dat hij gesteld is tot zoon betekent dat hij is geworden koning en priester. En wat zijn wij dus? Ja. En daar staat weer in Openbaring 1 vers 6. Dus dan zet je dat, schrijf je dat erbij. Maar waar het om gaat is dat, er niet één iemand gesteld werd tot zoon. Maar dat de vele zonen tot heerlijkheid zouden geleid worden. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Ik ga een gemeente verzamelen in de hemel. Was totaal onbekend. In het Oude Testament staat het ook niet zo zwart op wit. In bedekte termen staat het er wel. Maar dan wordt het nog ingewikkelder. Maar goed, het gaat er maar om dat de Heer Jezus dat soort dingen wist. Ja, ik weet dat het een beetje moeilijk is misschien, maar goed. We doen ook bijbelstudie, hè? Dus schrift met schrift vergelijken. De Heer Jezus wist die dingen, want dit is toch totaal onbekend. Daar hoor je toch in de kerk nooit wat over.
Ik kom nooit in de kerk.
Dus dan weet je het ook niet. Nee, dat is dan ook wel weer zo. Maar de Heer Jezus wist waartoe hij geroepen was. Dat wist hij. Dat geloofde hij. Is het vanzelfsprekend dat hij dat geloofde? Nou, dat ging best moeilijk hoor. Want het had namelijk consequenties. Hij moest namelijk lijden. Stond, heb ik nog voor me hier. Vele zonen tot de heerlijkheid zou leiden. En God heeft de overste leidsman, de Heer Jezus, door lijden heen geheiligd. Dat is de weg. En de Heer Jezus wist dat hij die weg zou moeten gaan. En hij is gehoorzaam geweest, maar dat is Hebreeën 5. Gehoorzaam geweest en heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En gehoorzaamheid leren is gewoon geloof leren. Trouw. Trouw aan het woord van God. Het woord van God zegt dit. Dus hou ik mij daaraan vast. En dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Dat probeer ik maar uit te leggen. Geloofde Jezus dan in God? Ja, natuurlijk geloofde Jezus in God. Zo wordt het dan gezegd. Maar wat betekent dat dan? Nou, denk je het maar eens in. Denk je het maar eens in dat jij geboren wordt en dat je vader en je moeder tegen je zeggen: ja, wij hebben een profetie over jou ontvangen. Welke profetie ontvingen ze? Dat hij eeuwig koning zou zijn op de troon van zijn vader David. Letterlijk staat in Lucas 1 of zo. Dan leer je dat als jongen van 8, 9, 10 jaar. Wordt dat over jou gezegd?
Succes,
ja.
Daarom zeg ik dat moeten die broers toch ook meegekregen hebben.
Ja.
En zouden ze ook wel eens gezegd hebben van.
Ja, ja, maar goed, hoe dat met die broers zit, kijk. Als het waar is dat.
Je ziet ze voor je aan de keukentafel.
Op spannend terrein te gaan beginnen. Als het waar is dat de Heer Jezus voor een lange tijd afwezig is geweest. En niet te midden van zijn familie in Judea, dan wel Galilea zich bevond. Ja. Omdat hij op reis was met zijn oom.
Ja, dat kan een reden zijn natuurlijk.
Ja.
Zegt hij nog geen reden met je oom mee, want hier heb ik het toch niet.
Ja, en als je de vraag stelt van waar heeft deze zijn wijsheid, waar gaat de Heer Jezus zijn wijsheid vandaan? Ja, uiteraard uit de schriften, maar blijkbaar ook bij andere mensen die hem toch echt al wat geleerd hebben. En dat kan heel goed dat hij inderdaad in Brittannië geweest is en daar onderwijs ontvangen heeft. Want daar was wel onderwijs. Niet zozeer in de schrift, maar was wel onderwijs.
Ja, ik doelde eigenlijk meer erop dat hij misschien zo vroeg uit het gezin, omdat het misschien niet houdbaar was. Dat het een onhoudbare situatie misschien ook was.
Ja, ja,
daarom zo vroeg. Want
ze zijn eerst
je kind kijk, van 12 niet.
Ja, dat was toen was het heel normaal. Dat is bij een boel landen nog zo. Dus als je kind zo'n 12 is, dan is die volwassen. En dan stuur je met een ambachtsman mee om een vak te gaan leren.
Ja, en de Heer Jezus waarschijnlijk ook voor. Kijk, de Heer Jezus was ten eerste de eerste zoon van hun. Dus die anderen die later komen, als de Heer Jezus 6, 7 jaar geweest moest zijn, dan waren die anderen 2, 3, 4 hooguit. Dus die krijgt toch niks mee. En op de jonge leeftijd is hij waarschijnlijk ook al weg geweest met zijn oom. Op 12-jarige leeftijd vinden wij hem weer. Ook niet bij zijn vader en zijn moeder, want die zijn 3 dagen kwijt. Dus de kans is groot dat hij onder voogdij van iemand anders stond. Want ja, anders ga je naar 1 dag wel zoeken. Of een paar uur. Maar goed, ja, dat zijn allemaal zijlijnen. En daarna van 12 tot zijn 30ste vind je hem ook niet weer. En je krijgt die uitspraken van die fariseeën die zeggen van ja, zijn broers kennen we wel, maar die Jezus kennen wij niet. En als de Heer Jezus zelfs, als er gezegd wordt, kijk, uw vader en uw moeder en uw broers of zo, dan zegt de Heer Jezus, ja, dat is niet mijn familie. Dan zegt hij, ik weet niet hoe hij het letterlijk zegt, maar iets in de trend van, wie gelooft. Is mijn familie. Nou ja, goed, dat soort dingen. Maar als je het leven van de Heer Jezus bestudeert, wat hij zegt en waarop hij al die dingen baseert, dan sta je versteld van zijn kennis. En van zijn trouw daaraan. Ook op het moment, moet je voorstellen, dat je dus dat alleen geleerd hebt uit de schrift en van je vader en moeder. Dat jij de komende Messias zou moeten zijn. En je staat daar voor Pilatus en voor Herodes of weet ik veel hoe ze allemaal heten. En zijt gij de koning der Joden? En dan zegt de Heer, wat zei de Heer Jezus?
Als jullie het zeggen.
Ja, dan zegt hij eerst, ja nou ja, het is wat jij het zegt. Geeft hij geen antwoord. Of hij zegt, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik heb wel een koninkrijk, zegt hij, maar niet hier. En duurt ook nog 3 dagen. Ik zal eerst gekruisigd worden, opstaan uit de dood. Dat is geloof. Dat is heel groot geloof. En dat is wat die uitspraak betekent. Het geloof van Jezus Christus. En in essentie is dat geloof in de schrift. Dat is natuurlijk heel breed. Maar het is geloof in de schrift. En daaraan vasthouden in je praktische leven. En als je dat weet. Als je weet waar je naartoe gaat. Is heel makkelijk, hè. Als je weet waar je naartoe gaat. Heb je ook geen wet mee nodig.
Ja, want dan wordt het een geloofshelder gerekend.
Jawel. Ja, dat merk je niet op. Omdat Hebreeën 11. Die eindigt. Maar Hebreeën 12. Die begint met de Heer Jezus als gelovige. Alleen bij de geloofshelder staat er altijd door het geloof heeft. Abel door het geloof heeft. Henoch door het geloof heeft. Abraham. Maar er staat niet door het geloof heeft de Heer Jezus. Maar er staat. Nou ja, hoe staat het er? Even snel. Even spieken. Hebreeën 12. Ja, nou ja, dat vers moeten we er inderdaad wel bij leggen, ja. Ja, er staat niet door het geloof, maar er staat wel, Hebreeën 12 vers 2, dat wij zouden zijn ziende op de overste leidsman. Zelfde term als uit Hebreeën 2, die overste leidsman die vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, namelijk Jezus. Hoe heeft hij dan gewandeld uit geloof? Hij heeft voor de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is waar ik het dus de hele tijd over heb. Die vreugde die hij waarschijnlijk van zijn ouders gehoord heeft. Maar ook in de schrift gevonden heeft. Dat die zou gesteld worden tot zoon. Tot zoon van God. Tot koning en hogepriester. Je zal het maar over jezelf lezen hoor. Dan moet je... Maar goed, dat heeft hij allemaal geleerd. En daar is hij op blijven zien. En hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Dat is wat hij gedaan heeft. En hij heeft zich laten kruisigen. En hij gaf zijn leven om het daarna weder op te nemen. Om alsnog op te staan uit de dood. Ja, God heeft hem opgewekt, staat er dan. En heeft hem gezet aan zijn rechterhand. En heeft hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En datzelfde geloof... Wat in de Heer Jezus was, datzelfde geloof zou ook in ons zijn. Want hij is wel de eersteling, maar wij horen wel degelijk bij die gemeente van eerstelingen. En ons, ja, kijk, de loopbaan van een ieder ziet er verschillend uit, maar de toekomstpositie, de bestemming is hetzelfde. Wij, en dat moeten we ons realiseren, want het is de hoogst mogelijke positie die maar denkbaar is. Afgezien van de Heer Jezus zelf. Wij kunnen diezelfde positie ontvangen. Als wij trouw zijn, als wij leven uit geloof. In Openbaring zegt de Heer dat als je trouw bent tot het eind, ik zal hem geven te zitten in mijn troon, gelijk mijn vader mij gegeven heeft te zitten in zijn troon. Dat is een beetje overdrachtelijk natuurlijk, maar het idee is, God heeft de troon gegeven aan de Heer Jezus. Maar als wij volharden tot het einde, kunnen wij ook deel krijgen aan, diezelfde troon. Aan diezelfde heerlijkheid. En dat is het. Dat is waar het om gaat. En dat geloof zou ook in ons zijn. Maar goed, het is eerst tijd voor een pauze. En dan gaan we straks weer verder. Wij waren in vers 22... waar gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus. Nou, daar heb ik voor de pauze, dacht ik, wel voldoende over gezegd. En die rechtvaardigheid Gods waarover gesproken wordt, die komt tot stand door, en in dit vers staat door, en in Romeinen 1 vers 17, daar stond uit geloof tot geloof. Maar of iets nou uit iets komt of door, dat, ja, daar heb je met voorzetsels, dat overlapt elkaar. Dat is maar net hoe je dat benoemt. Voorzetsels die staan niet zo vast in die zin. Maar het is door het geloof van Jezus Christus. En je zou het geloof van, zou je ook tussen haakjes kunnen zetten. En dan staat er gewoon dat de rechtvaardigheid Gods komt door Jezus Christus. Dat gebeurt op een andere plaats, namelijk ook in Galaten. Maar het komt uiteraard door zijn geloof. Want als hij geen gelovige was geweest, had hij ook niet de loopbaan des geloofs kunnen lopen. En was hij ook niet gekruisigd, dan had hij... Hadden zich eronder uitgekletst en hadden ze hem niet gekruisigd. Maar goed, dat is allemaal wel gebeurd en daarom is hij ook opgewekt uit de dood. En de rechtvaardigheid God staat hier, die komt door de Heer Jezus Christus, dan wel uit zijn geloof, komt tot allen en over allen die geloven. Niet degene die werken, maar degene die geloven, net zoals de Heer Jezus. En in de eerste plaats degene die geloven in de Heer Jezus. Gewoon degene die gelooft in de historische gebeurtenis dat de Heer Jezus gestorven is en opgewekt is. En een nieuwe schepping geworden is. Dat is nodig om gerechtvaardigd te worden. Want de rechtvaardigheid Gods, die werd... gedemonstreerd in de wet, maar die kreeg zijn vervulling in de Heer Jezus Christus. Zo komt rechtvaardigheid tot stand, namelijk door de weg van dood en opstanding. En het komt tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Of je nou Jood bent of niet, dat maakt niks uit. Daar ging het over, hè? In hoofdstuk 3, bijvoorbeeld, vers 9. Zijn wij uitnemender, wij Joden? Nee, want wij allen, beiden, namelijk Joden en Grieken, zijn onder de zonde. Alle mensen, zondaren, staat er ook boven bij mij, bij vers 9. En dat staat ook in vers 23, daar staat, want zij hebben allen gezondigd. En als je gezondigd bent, dan ben je dus onrechtvaardig. En wat je dan nodig hebt, is rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid wordt ons toegerekend door de Heer Jezus Christus. Of in de Heer Jezus Christus hebben wij die rechtvaardigheid. Wij zijn, zegt 2 Korinthe 5, rechtvaardigheid Gods in hem. Wij zijn in hem gerechtvaardigd. Door geloof, door vertrouwen in hem. Vers 23. Zij hebben allen gezondigd, Jood en Griek, en derven de heerlijkheid Gods. Missen betekent dat. Het niet hebben. Heerlijkheid Gods. Want ja, heerlijkheid Gods. Wie heeft er heerlijkheid Gods? De Heer Jezus Christus. Die werd uitermate verhoogd. Is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En heerlijkheid. Wat is heerlijkheid? Dat is zo'n vage term, hè, in onze beleving. Wat is heerlijkheid? Licht. Heerlijkheid is licht. Maar, dat ga ik niet uitleggen. Maar leg bijvoorbeeld 2 Korinthe 3 er maar naast. Voor degene die nou zit te denken van... Hè? Hoezo heerlijkheid ligt? Nou, er wordt gesproken over de heerlijkheid die van het gelaat van Mozes afstraalde. En we weten...
Straalde.
Ja, straalt er vanaf.
Ik vond nog steeds dat vanavond in de ogen. Dacht ik, wat is het zo?
Hoe
is dat heerlijkheid
als
het licht is?
Ja. Nou ja, precies.
In die trant een beetje. Ja. Niet ja. Precies zo. Ja. Maar dan dacht ik, ja. Wat is licht toch?
Heerlijk. Maar licht, ja... Licht is ook maar typologie, denk ik dan. Ik bedoel, weet je, licht, wat, dat brengt een bepaalde gevoelswaarde met zich mee. Licht is, is heerlijkheid, is majesteit, is waarheid. Wij zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Daar bedoelen we mee dat wij de waarheid kennen.
Dat werkt eigenlijk
dat gevoel dat dat echt zo overgebracht wordt.
Wat men zelf gemaakt heeft aan het licht.
Mm-hmm.
Daar krijg je dat bij je gevoel niet.
Nee. De zon is natuurlijk de grootste lichtbron die wij kennen. De zon der gerechtigheid heet hij ook. Daar heb je de term rechtvaardigheid en heerlijkheid zelfs ook nog een beetje bij elkaar. Zon der gerechtigheid. Want al wat openbaar maakt is licht. Licht maakt namelijk openbaar. Als er geen licht is, blijven de dingen in de duisternis. Maar in het licht komen de dingen aan het licht. Worden ze openbaar. En als wij, als onze werken in God gedaan zijn, komen ze in het licht en zijn ze tot heerlijkheid van hem. Dan wel tot eer van hem. Dat is ook een synoniem. Waarom een belangrijk persoon, bijvoorbeeld als iemand nou op in theater staat, dan staat hij ook in de spotlight, in het licht. Neemt hij de belangrijke centrale positie in. Dan is hij verheerlijkt, heb je hem ook weer. Het zijn een beetje van die vage termen waar we misschien niet zoveel mee kunnen, maar daar moeten we dan maar aan wennen. Heerlijkheid is licht, is waarheid, waarachtigheid. Is het hoogste wat er is. Maar die heerlijkheid Gods, die hebben wij niet. En dat derven, want er is nogal discussie over dit vers. Dan zegt men, wij derven de heerlijkheid Gods. En dan wordt er gezegd, het ontbreekt ons daaraan, zegt men dan. En dat bedoelt men mee, we hebben er niet genoeg van. Zo van, we hebben wel een beetje heerlijkheid Gods, maar niet genoeg. Maar we hebben helemaal geen heerlijkheid Gods. Hebben we ook geen recht op. Wij zijn zondaren. We zijn voorbestemd om te sterven. Daar is niks heerlijks aan. Dat is precies het tegenovergestelde. Maar dan zegt men, dat ontbreekt ons aan heerlijkheid Gods. Nou, ik heb één voorbeeldje heb ik dan opgeschreven. Dus die schiet me ook te binnen. Datzelfde woord wordt gebruikt als in Johannes hoofdstuk 2 de wijn op is. Dan staat hetzelfde woord, staat er ook. Toen was er niet te weinig wijn, nee, de wijn was gewoon op. Was dus helemaal niks, geen wijn. En zo is het ook met ons, wij hebben geen heerlijkheid Gods. Van nature. En als je het hierover hebt, dan raakt het direct al aan het toch algemeen aanvaarde principe dat de mens beelddrager Gods is. Zo leert men dat in traditionele kerken, de mens is het beeld van God. De mens is geschapen naar Gods beeld. Staat in Genesis. Dat was met Adam zo. Staat daar. Alleen de grap kan je niet zeggen. Maar de clue van het verhaal is dat het niet over die eerste Adam ging, maar over die tweede Adam. Alleen ja, in het Oude Testament is dat nog verborgen. Maar nu, vers 21, worden die dingen pas geopenbaard. En dat is wat Paulus bijvoorbeeld schrijft in de Korinthebrief. Dan zegt hij, die eerste Adam, die was uit de aarde aards, er was niks, geen beeld Gods was daarbij. Maar de tweede is de Heere uit de hemel. De tweede Adam. Die is wel degelijk beeld Gods. De mens is van nature geen beelddrager Gods. De mens is beelddrager van Adam. Daarom heet de mens ook mens, want eigenlijk heet de mens helemaal geen mens. De mens heet eigenlijk Adam. Adam is het hoofd van de menselijke familie. Wij zijn allemaal mensen, zouden we beter kunnen zeggen. Wij zijn allemaal Adamieten. Afstammelingen van Adam. En Adam was een zondaar. Het is ook niet zo dat hij eerst wel beeld Gods was en daarna niet meer. Toen hij de hof uitgestuurd werd. Of dat soort dingen. Dat is gewoon allemaal niet waar. Die uitspraken, en dat kan je gewoon bewijzen uit de Bijbel. Die uitspraken dat hij beeld Gods is, dat gezegd wordt tegen Adam, dat wordt over het hoofd van Adam heen gezegd, over de laatste Adam. Dat ga ik dus nu ook echt niet doen. Dan mag je dat ook zelf doen. Heb je ook wat te doen. Maar wij hebben allen gezondigd en zijn dus onrechtvaardig en wij derven de heerlijkheid Gods. En dan wel maar, want ja, dat kan ook hoor, maakt niet zoveel uit. Wij worden om niet, en dat betekent gratis. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Wij worden om niet gerechtvaardigd. Wat betekent gerechtvaardigd? Gerechtvaardigd betekent dat wij vaardig worden voor het recht. En dat betekent, als je het in één woord vertaalt, wij worden vrijgekocht. Nee, wat is het goede woord? Heb ik dat hier staan? Hoe staat, in andere vertalingen wordt het zo vertaald. Nou, ontschiet mij het goede woord. Vrijgekocht volgens mij.
Zonder dat het iets kost.
Ja, wij worden om niet gerechtvaardigd. Vrijgesproken, dat is het goede woord. Vrijgesproken. Wij worden om niet gerechtvaardigd. Vrijgesproken namelijk. God vindt geen schuld in ons. Dat is wat het betekent. Gerechtvaardigd. We worden vrijgesproken. Voor het recht. De rechter, de hoogste rechter, God namelijk, vindt geen schuld in ons. En dan staat erbij, vers 24, staat erbij, uit zijn genade. En dat is wel even belangrijk om te vermelden. Dit is pas de eerste keer dat er in ieder geval in dit betoog gesproken wordt over zijn genade. Want ja, in de eerste versen, in de inleiding van de brief staat het ook wel eens een keer. Weet je wel, genade en vrede zijn met u, maar dat is heel algemeen. Maar dit is de eerste keer dat er gesproken wordt dat het uit zijn genade is. Dat we zijn vrijgesproken. Want de basis voor onze verlossing, voor onze vrijspraak, is niet zozeer, je bent schuldig, maar weet je wat, ik zie het door de vingers, laat maar, is wel goed. Begrijp je wat ik bedoel? Zo was het niet. Zo is het niet. Wij zijn niet verlost.
Dat is onrechtvaardig.
Dat is onrechtvaardig. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Want de nadruk in het verlossingsplan ligt niet op genade. Hoewel het uit genade is. Maar het is op rechtvaardige wijze tot stand gekomen. Want wat eist het recht? Het recht eist de ziel die zondigt zal sterven. Wij zijn. Daar moeten we tegenover staan. De prijs, en dan komen we wel weer in dat onderwerp. De prijs moet betaald worden door iemand. En die iemand. In het Oude Testament, dat is dan, vind ik altijd leuk. In het Oude Testament betaalt iemand die prijs. En iemand is dan de verlosser, maar hij betaalt een prijs. Maar als die dingen zijn toepassing vinden in de Heer Jezus, dan kan je ook zeggen: hij is die prijs. Hij is de. Hij betaalt het met zijn leven, maar dat is hij zelf. Net zoals dat je, dat is, vind ik altijd, ja, voor sommigen is dat moeilijk te begrijpen, maar als je spreekt over de hoge priester die ingaat in het heilige der heiligen om een offer te brengen, dan is dat offer is een type van de Heer Jezus. Die hoge priester zelf is een type van Christus, maar het bloed wat hij op de grond springt, dat is ook Christus. Alleen net van een andere kant bezien. Alleen het vindt allemaal zijn vervulling in hem. Ja, het slaat allemaal op Christus. Alleen de vraag is op welk onderdeel, welk aspect. Daarom heet het ook de veelkleurige wijsheid Gods. Omdat er zoveel kanten aan zitten. Maar de gedachte is hier dat wij begenadigd worden. En dus vrijgesproken worden. Niet omdat God het door de vingers ziet, maar omdat er verlossing is. En dan moet je dus in gedachten hebben een losprijs. Hè? Door de lossing, door de verlossing die in Christus Jezus is. Die is namelijk in hem. Maar hij is dat zelf namelijk. Hier staat niet dat hij de verlossing is. Hier staat dat hij de verzoening is. Vers 25. Want de Heer Jezus Christus, daarvan staat in vers 25. Welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Zoenmiddel staat er in de nieuwe vertaling volgens mij. Hij is het zoenmiddel, het verzoenmiddel. En zoals gezegd, die term verzoening in het Oude Testament kan die wel degelijk slaan op een prijs die betaald wordt. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. En het oordeel wat de wet eist is ook wel degelijk over hem uitgestort. En daarmee is de wet vervuld. Maar dat was niet het einde van het verhaal. Daarna stond de Heer Jezus op in nieuwheid des levens, als nieuwe schepping, zonder zonde, volmaakt, het werkelijke beeld Gods en al dat soort dingen. En hij is die verzoening, hij is het zoenmiddel. En dit woord verzoening is ook niet het gebruikelijke woord voor verzoening. Want dit woord komt maar twee keer in de Bijbel voor. In het Nieuwe Testament uiteraard, in het Grieks. Komt twee keer voor. Hier en in Hebreeën 9 vers 12. En daar wordt het vertaald met verzoendeksel. Dus dan zit je sowieso weer in die oud-testamentische instellingen. Met betrekking tot de hoge priester en de grote verzoendag. Verzoendeksel. Want het verzoendeksel... Daar, dat de mercy seat, de troon der genade, die bevindt zich in het binnenste heiligdom. En daar zou God zelf zijn, daar zou God tot de mens spreken. Maar ja, je kon er niet heen. Dat kon via de hoge priester één keer in het jaar. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus Christus als hoge priester is ingegaan. En dat wij zo op die verse en levende weg, want waar is een weg voor... Om op te gaan.
This road is under construction.
Ja, maar ondertussen is die klaar.
Ja, nu wel, maar dat, ja. Stond er toen.
Dat stond er toen, bij wijze van spreken, ja.
Hier wordt aan de weg gewerkt.
Hier wordt aan de weg gewerkt, ja. Van A naar beter. Ja. Maar we kunnen nu gewoon die weg gaan. Hetzelfde verhaal, hè. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. En gij weet de weg. Zei de Heer Jezus. En toen zei... Thomas, hoe zullen wij de weg weten? Hoe weten wij de weg? En dan zegt de Heer Jezus, maar ik ben de weg. De waarheid en het leven. Ik ben de ware levende weg. En je moet via mij gaan. Want anders kom je er niet. Hij is die weg. En hij is ook die verlossing. Hij is die verzoening. En God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Tot verzoendeksel. En in die term verzoening... Zit aan de ene kant dat die twee partijen, zeg maar eenvoudig, God en de mens, één worden. Dat die met elkaar verbonden worden. En aan de andere kant zit er in die term ook opgesloten dat de dingen bedekt worden. Verzoendeksel. Dus een bedekking. Een bedekking voor onze zonden. Want dat is een andere manier om het te zeggen. Aan de ene kant wordt gezegd. Onze zonden zijn weggedaan. En aan de andere kant wordt gezegd, onze zonden zijn bedekt. En als je wil, kan je daar verschil in zien. Als je wil, kan je zeggen, ja, als ze bedekt zijn, dan zijn ze er dus nog wel, maar zitten ze onder de bedekking. Maar ja, de Heer Jezus is een goede bedekking, hoor. Daarom zeg ik, de Heer Jezus is een goede bedekking. Maar zo kan je... Als je wil, kan je daarmee sjoemelen. Zeg je, ja, onze zonden zijn bedekt. Dat betekent dat ze er dus nog wel zijn.
Ja, als iemand een graaf is, is hij ook bedekt, kun je zeggen.
Ja.
Die is er nog wel, maar ja, daar heb je niks aan.
Nee, het heeft geen functie meer. En daar gaat het maar om. Want in de praktijk van ons leven, want dit leert er dus weer uit. In de praktijk van ons leven hebben wij ook zonden. Maar de oproep is... Nee, houd ze bedekt. En houd het dan ook voor dood. Gij zijt ter zonde gestorven. Houd het daarvoor. Dat die zonden bedekt zijn. Ga daar nou maar eens van uit. Maar ze zijn er wel. Ja, maar God heeft toch de Heer Jezus Christus voorgesteld tot verzoening. Dan wel verzoendeksel. Dus maak je daar nou maar niet zo druk meer om. En dat is altijd de moeilijkheid... Voor heel veel gelovigen om dat te accepteren. En daaruit te leven. Daarom besteedt Paulus er straks ook nog een paar hoofdstukken aan. Om dat uiteen te zetten. Zodat het er goed ingebakken wordt bij de mens. Bij de gelovigen uiteraard. God heeft de Heer Jezus voorgesteld tot verzoening, tot verzoendeksel feitelijk. Door het geloof in zijn bloed staat er dan achter. Is ook een beetje een tussenzin, zou je ook tussen haakjes kunnen zetten. Want je zou ook door kunnen lezen, daar staat er, God heeft de Heer Jezus voorgesteld tot verzoening. En tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Nou wordt het begrip genade direct even weer aan de kant geschoven. Er wordt gezegd, nee, Gods rechtvaardigheid komt tot stand door de Heer Jezus. En dat wij daardoor ook genade ontvangen, ja, dat is zo, maar op rechtvaardige wijze. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn, want door zijn dood en opstanding is er vergeving van zonden in oud-testamentische tijd, tevoren, onder de verdraagzaamheid Gods. Daar kom ik zo wel op. En vers 26 tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Dus voor het verleden geldt die rechtvaardigheid. En voor het heden. Het is heel eenvoudig uit te leggen. Ik dacht vroeger altijd, heb ik ook wel eens vaker verteld volgens mij. Wij leven in de periode na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En aan ons wordt gepredikt. Wil je vergeving van zonden, kan je terecht bij de Heer Jezus. Oké, duidelijk. Maar ik dacht altijd, wat moesten dan die mensen die geleefd hebben voor de Heer Jezus Christus? Want die hadden die verzoening niet. Die vergeving van zonden. Hoe moesten die dan vergeving van zonden ontvangen? Het is heel eenvoudig. Dat wordt gewoon met terugwerkende kracht nog geregeld. Dan wel, die mensen in oud-testamentische tijd konden vooruitkijken naar die Messias die ooit zou komen. En op grond daarvan worden hun zonden vergeven. Hoewel het nog niet in de praktijk is gebracht. Hoewel de Heer Jezus nog niet gekomen is en gestorven is voor onze zonden en opgewekt uit de dood. Hoewel dat nog niet gebeurd is, rekent God wel degelijk zo.
Het feit is dat het voor ons ook zo. Wij waren er ook niet bij toen. Maar nee. We geloven wel dat het gebeurd is.
Ja. In feite zit er ook... is het ook precies hetzelfde. Alleen, kijk, als iets al gerealiseerd is, dan is het makkelijker om daar... In onze beleving misschien is het makkelijker om daarop terug te grijpen, omdat er dan een basis ligt. En in oud-testamentische tijd lag die basis er nog niet.
Ja, daar gaan mensen tegenwoordig gaan twijfelen.
Het stond wel geschreven.
Maar het stond wel geschreven, het lag vast. Want de Zoon van God, de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus, het Lam Gods is voorgekend geweest van voor de nederwerping der wereld. Het plan van God lag al lang klaar en wordt ook... beschreven.
Wij moeten net zo goed nog wachten op vervullingen.
Ja, wij hebben ook wij moeten ook wachten op bepaalde vervullingen. Dus of je nou vertrouwt in het verleden, vertrouwt op het verleden of vertrouwt op de toekomst, het is allebei geloof en het maakt feitelijk niks uit. Maar dat is wat die twee zinnen betekenen. Vergeving der zonden die tevoren geschied zijn, onder de verdraagzaamheid Gods, heet dat dan. En de gedachte bij die term onder de onder de verdraagzaamheid Gods is inderdaad, er werden zonden gedaan, die moesten geoordeeld worden, maar dat heeft de Heer nog niet gedaan. Want de Heer heeft gewacht en heeft het verdragen, dus heeft er lang mee gewacht. Hij was langmoedig, zou je ook kunnen zeggen, ook in die tijd al. En hij heeft het pas uitgestort. Al die zonden en het oordeel heeft hij pas uitgestort op de Heer Jezus. En in die gedachte zou je zelfs kunnen zeggen dat het helemaal onrechtvaardig is dat deze wereld er ooit was. Zoals wij hem kennen, deze zondige wereld. Want God heeft, God houdt nog steeds tot op de dag van vandaag een zondige wereld in stand. God kan ook zeggen, weg ermee. Maar dat doet hij niet. Hij is verdraagzaam, maar hij heeft ook een oplossing. En dat neemt tijd in beslag en tot die tijd is de Heer nog verdraagzaam. Maar het is wel degelijk zo dat er aan die oude schepping een eind komt. En als je het heel fundamenteel zegt, dan is er al een eind aangekomen. Want wij zijn nieuwe scheppingen geworden in Christus. We zijn volmaakt geworden in Hem. Toen Hij opstond uit de dood, toen ontstond daar de nieuwe schepping. Die volmaakt is en zonder zonde. Maar dan hebben we de tussenzin overgeslagen. Daar staat door het geloof in zijn bloed. En ja, jullie weten wat bloed is. Ja, bloed is leven. En er staat hier verder ook geen uitleg bij. Dus dan gaan we daar dus gewoon vanuit. En dan staat er gewoon dat God de Heer Jezus Christus heeft voorgesteld tot verzoening. En dat wij door het geloof in zijn bloed daar ook inderdaad deel aan krijgen. Door het geloof in zijn leven. Er wordt hier, hoewel ik het af en toe wel over de kruisiging heb. En hoewel dat ook wel degelijk een belangrijke rol speelt. Omdat de Heer daar wel degelijk onze zonden gedragen heeft. Wordt dat hier nog niet eens genoemd. Dat wordt eigenlijk helemaal samengevat en samengepakt in de Heer Jezus Christus. Want wij weten toch dat hij gekruisigd is en dat hij gestorven is voor onze zonden en daarna opgestaan is uit de dood. En er wordt gezegd, als je daarin gelooft, als je in zijn leven gelooft, dan geloof je toch ook in zijn dood. Maar als je daarin gelooft, dan krijg je daar deel aan. Dus dit moet niet zo heel moeilijk zijn. Het spreekt dus echt niet over, niet specifiek, niet alleen maar over de kruisiging. Het spreekt over dood en opstanding.
Want het gaat inderdaad, als je gelooft in zijn leven, dus wel een opstandingsleven.
Ja, dat wordt ermee bedoeld. Door het geloof in zijn bloed, door het geloof in zijn opstandingsbloed en opstandingsleven. En ik wil nog wel een stap verder gaan, want kijk, de ellende is, wij zingen altijd liederen waarin dat bloed ook altijd genoemd wordt. Er is kracht in het bloed van het lam. Welk lam? Welk bloed? Ja, dat is lastig, want het lam moest geslacht worden. Daarna verloor het zijn bloed. Maar ja, wat gebeurde er met het bloed van het lam? Bij Pesach, Pasen, uittocht naar Egypte. Werd het bloed van het lam gestreken aan de deurposten. En door die deur ging men Egypte uit. Met grote haast. En het bloed van het lam, hoewel het lam gestorven was, werd het bloed van het lam, het leven van het lam, gebruikt voor de verlossing. Met een grote hand heb ik u uit Egypteland verlost. En wat kostte dat? Ja, wat was de losprijs? Nou, onder andere dat lam. Maar het bloed, het leven van het lam, vormde de levende deur. En anders zeg ik gewoon dat in Openbaring staat dat Johannes het lam ziet staande als geslacht. Het was geslacht, maar het leeft weer. En dus heeft het ook bloed. Want als het geen bloed heeft, dan leeft het ook niet. Want bloed is leven. Valt er eigenlijk vrij weinig aan uit te leggen. En om nog een stap verder te gaan. Bloed. Als bloed goed werkt, wat doet bloed? Reinigen, aanvoer en afvoer van voedingsstoffen en afvoer van de rotzooi. Het is namelijk actief. Het is, als ik zeg, het geloof in zijn bloed is geloof in zijn leven, is het nog niet correct, want het moet zijn het geloof in zijn actieve leven. Want dat zit in die term bloed. Bloed doet namelijk wat. Het doet heel veel zelfs. Het doet alles in het lichaam. Als er iets verantwoordelijk is voor het leven van het lichaam, en wij zijn het lichaam van Christus, dan is het bloed. En dat zijn wij zo kwijtgeraakt door al die liederen, dus je moet dat wel, weet ik veel hoe vaak, herhalen. Maar dat is bloed, actief leven. En het actieve leven van Christus, dat reinigt ons ook. Reinigt ons geweten van dode werken en dat soort uitspraken meer. Bloed komt bijna niet, in dit verband niet voor dat het spreekt over de dood van de Heer Jezus. Maar goed, ja. Als bloed goed werkt, zie je het niet. En dat is denk ik het probleem. Kijk, bij het kruis van Golgotha kan je je voorstellen dat je dat bloed kan zien. En dan spreekt het op een of andere manier meer tot de verbeelding. En dan ben je kwijt waar het eigenlijk over gaat. Je zoekt gewoon de eerste keer bloed op in de Bijbel. En dan staat er dat je geen bloed mag eten, dan wel drinken. Ik weet niet hoe je dat doet, want ik heb dat nooit gedaan. Je mag geen bloed drinken, want de bloed is de ziel van het dier, het leven. Dus het is gewoon leven. Waarmee ik niet het werk aan het kruis gebagitaliseerd heb. Helemaal niet, want daar heb ik het toch ook gewoon over gehad. Dat het de dood en opstanding is. Maar de opgewekte Christus, die wordt voorgesteld tot verzoening. Ja, verzoening is ook leven. Hè? Dat denk ik dan. Denk, ja, verzoening is ook leven. Als verzoening tot stand komt, komt gemeenschap tot stand. En als een gemeenschap tot stand komt, dan komt er leven tot stand. Dan wel leven komt tot stand als er gemeenschap is geweest. Alleen dan duurt het 9 maanden. Vind je in al die termen terug, hoor. En dat is het bewijs ook dat het wel moet kloppen. Want als je het over bloed en de dood hebt, dat vind je niet in de Bijbel. Maar als je het in verband brengt met gemeenschap en leven en verzoening, dan vind je dat allemaal bij elkaar. En reiniging, et cetera, dat soort dingen. Nou goed, vers 26 dan nog even. Daar staat dat het ook is tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En zoals gezegd, de nadruk ligt dus niet meer op het feit dat God genadig is, maar dat God genadig is op rechtvaardige wijze. En daar ligt de klemtoon ook op, want er staat er halverwege opdat God rechtvaardig zij. God moet namelijk rechtvaardig zijn. Want zoals gezegd, het is feitelijk onrechtvaardig dat deze wereld bestaat. Wij zijn zondaren. Deze hele wereld ligt in de macht van de zonde. God had een beter weg kunnen doen. Nou ja, dat is niet aan ons om dat te bepalen, maar er is wat voor te zeggen. Maar God is verdraagzaam. Maar ja, dan moet hij ook rechtvaardig zijn. Want anders is hij alleen maar verdraagzaam en genadig en goede tieren en barmhartig. En dat is wel heel mooi, maar daar heb je niet zoveel aan. Omdat hij dan niet betrouwbaar is en niet rechtvaardig. En daarom staat er hier in de climax van deze verzen ook. Opdat hij rechtvaardig zij. En dan moet je eigenlijk het woordje en doorstrepen. En dan gewoon een dubbele punt neerzetten. Dan staat er opdat hij rechtvaardig zij. Rechtvaardigende. Vrijspreken. Als hij vrijspreekt degene die uit het geloof van Jezus is. De MBG-vertaling heb ik gezien, heeft dat ook. Dan staat er gewoon opdat hij rechtvaardig zij. Ook als hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Dit is de climax, de essentie van de uiteenzetting. De Heer spreekt gelovigen vrij. Dat is genade, want ja, hij was een zondaar, zou veroordeeld moeten worden. Dat gebeurt niet. Is God dan onrechtvaardig? En dan is het antwoord nee, hij is rechtvaardig. Als hij ons vrijspreekt. Waarom? Omdat de Heer Jezus de prijs betaald heeft en de verzoening is en de verlossing is in hem. Ja, en het recht had om de prijs te betalen. Want ja, daar heb ik het inderdaad nog niet eens over gehad, dat hij inderdaad onze losser is, dat hij onze naaste is. Ja, daar heb ik een beetje over gehad, maar dat is wel degelijk de gedachte. En dat hij de zoon des mensen was. De hoogstgeplaatste mens, de eersteling, ook van de oude schepping. Eerstgeborene van de oude schepping en daarom het recht had om ons te verlossen. Want dat zit er zelfs ook nog aan vast. Maar het gaat niet buiten de Heer Jezus Christus om. Het ligt opgesloten in hem. Hij is gewoon die prijs. Het is heel eenvoudig, maar het is wel heel essentieel. Want hierop is het verlossingswerk gebaseerd. Als je dit niet meer weet en dit niet meer scherp hebt, dan verzand je in je eigen gedachten en je eigen gevoelen. En dan verzuim je om de dingen te zien zoals God ze ziet. En dat is wat we zouden doen. En daarop zouden wij vertrouwen en daarin zouden wij geloven. Dat betekent in de praktijk dat als wij tot God gaan, gaan wij via de Heer Jezus Christus. Want als wij buiten de Heer Jezus Christus omgaan naar God, dan worden wij verdoemd. Dan worden wij veroordeeld en beschuldigd. Dus dan komen wij niet eens tot God. Maar als wij dus tot God gaan, gaan wij via de Heer Jezus Christus. En als wij via de Heer Jezus Christus tot God naderen, dan moeten we onszelf ook zien als dat wij zijn in Christus. Dat betekent, zeg ik het even heel scherp, dat betekent dat wij niet tot God kunnen naderen en zeggen van, ja, en dit is niet goed aan mij, en dat is niet goed aan mij, en ik heb dit verkeerd, en dat verkeerd, en zus verkeerd, en het spijt me zo. En ik zeg het nou extreem, een andere keer zwak ik het weer wat af, dus pin me er niet op vast, er valt nog meer over te zeggen, maar ja, zoals gezegd, we zijn hier Romeinen, dus we zetten het gewoon even neer zoals het hier staat. Wij kunnen niet tot God gaan als zondige mensen. Als wij tot God gaan, gaan wij door hem, via hem, in hem. En dan is het enige wat de Heer tot ons zegt, of het enige, maar goed, in essentie, zegt de Heer, je bent gerechtvaardigd, je bent ook begenadigd, je bent mijn dienstknecht geworden, je kan mij nu dienen. Je was eertijds onnut, stond een paar versen daarvoor, hè, vers 12. Je bent nu nuttig gemaakt, je bent mijn kind geworden, een volmaakt kind. En wat moet een volmaakt kind worden? Een volmaakte zoon. Opgroeien. Ja, erfgenaam worden, net zoals de Heer Jezus zelf. En als we dat weten en in dat bewustzijn zijn, moeten wij daarna gewoon de Heer Jezus nawandelen. In de voetstappen des geloofs. Hetzelfde geloof hebben als dat in de Heer Jezus Christus was. Uitzien naar die toekomst, naar die beloften die de Heer aan ons gedaan heeft. En dat is wat wij moeten doen. Dat is waartoe wij geroepen zijn. Die oude mens rekent God niet meer, die is doodverklaard, juridisch, officieel, op wettige grond. En we kunnen nu uit genade in vrijmoedigheid naderen tot hem, via Christus uiteraard. En dan kan en wil hij een werk aan ons doen. Alleen ja, dat is geen werk wat wij bedacht hebben, maar dat is het werk wat hij bedacht heeft. En wij zouden in die goede werken, heet het dan inderdaad, goede werken wandelen die hij voorbereid heeft en niet de goede werken die wij bedacht hebben. Of werken der wet, want daar staat hier natuurlijk ook nog in vers 28, want daar moet ik dan toch maar mee afsluiten, want het is ook een besluit. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Werken der wet heb je dus niks aan. Ook al zijn ze goed. Ook al hou je je voor 99% aan de wet. Is allemaal leuk en aardig, maar de Heer heeft er niks aan. Want je bent alleen maar bezig om je eigen gerechtigheid op te richten. Dat zou je niet doen. Je zou je overgeven aan de Heer. En dan zou de Heer een werk aan jou willen en kunnen doen. En dan ben je daarna ook niet meer gericht op jezelf, maar dan ben je gericht op de Heer. En dan ja. Zie je ook op die vreugde die jou ook voorgesteld is. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal heel uitgebreid. En daar kunnen we het niet meer over hebben, want het is tijd, dacht ik. zo onderhand.